We gaan weer naar Genesis 12. Het hoofdstuk waar de geschiedenis van Abraham feitelijk begint. Of in de praktijk begint, zo kun je dat zeggen. De geschiedenis van, die begint dan met het vermelden van Abrahams roeping. Namelijk het vermelden wat er gebeurd was in het verleden kennelijk al. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Gepaard gaande met aankondiging van het een en ander aan zegeningen. En daarna lezen we vanaf vers 5 dat Abraham en zijn huisvrouw en Lot, zijn broederszoon, en al een haven die zij verworven hadden, dat zij uittogen om te gaan naar het land Canaan. En daar kwamen ze dan ook inderdaad tot aan de plaats Sichem, het eikenbos More. En dan staat er meteen, en de Canaanieten waren toen ter tijd in het land. Deze intocht, want zo moeten we dat dan noemen, deze intocht van Abraham in Canaan is van belang, omdat het veronderstelt, aanvankelijk althans, veronderstelt de vervulling te zijn van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Dat is het natuurlijk niet, maar het is wel een aller, maar dan ook wel allereerste aanzet daarvan. Want de vervulling van deze belofte moet nog steeds plaatsvinden. Duurt wel wat lang natuurlijk. Maar niettemin, het moet nog steeds plaatsvinden, want op zijn vroegst komt het tot stand na de 70ste week van Daniel, na de grote verdrukking, straks namelijk in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, oftewel in de dagen van de wederkomst van Christus, want pas dan zal Israël in het land gebracht worden om dat vervolgens erfelijk te bezitten. Zover is het in het verleden nooit gekomen, al heeft het er dikwijls wel op geleken. Zoals hier, toen Abraham in het land kwam, zoals later bij de uittocht uit Egypte, toen Israël naar Canaan, in een Canaan kwam, later in de dagen van Jozua. Of het heeft erop geleken toen eenmaal het Davidische huis koning werd over Israël. Of het heeft erop geleken toen men uit de Babylonische ballingschap terugkeerde in de tijd. En misschien leek het er ook wel op bij de eerste komst van Christus, maar in ieder geval, tot op heden zijn deze beloften niet vervuld. Er is wel steeds een aanzet van geweest, maar de vervulling heeft steeds op zich laten wachten. En doet dat, althans wat de letterlijke vervulling betreft, ook nog steeds. Dat maakt meteen dat deze gebeurtenissen een profetische betekenis hebben, omdat ze namelijk een eerste aanzet zijn, maar daarmee ook een voorafschaduwing van de vervulling van de gedane belofte. En dat vinden we hier dan ook inderdaad in terug, in deze geschiedenis. Immers, het eerste wat we hier tegenkomen was dat Abraham die komt in het land en is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem. De eerste plaats waar Abraham dan komt, bij bovendien het eikenbos of de eikenboom, want dat kan ook. Eikenboom of eikenbos van More. En wij weten inmiddels dat juist deze plaats Sichem model staat voor het overblijfsel, of beter nog, het staat model voor de gemeente, zoals die later in onze bedeling tot stand zou komen. Want er moet gezegd zijn dat de werkelijke vervulling van deze belofte aan Abraham inmiddels wel begonnen is. Dat wil zeggen, dat is begonnen sinds de verschijning van het ware zaad van Abraham, het welk is Christus, volgens Galaten 3. En sinds de opstanding van Christus is het nieuwe verbond in werking getreden. Het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte aan Abraham. Het is van belang om dat goed te onthouden, want dat hoor je niet alle dagen. Dat is namelijk dat het nieuwe verbond in feite hetzelfde is als het evangelie. Het is namelijk eenvoudig om dat te laten zien. Maar dat dat van het evangelie gezegd wordt, het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Namelijk Romeinen 1 vers 1 of zo, of 2. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Wel, wat was het tevoren beloofd? Zegeningen aan Abraham, dat was de belofte, dat heet ook zo, de belofte of de beloften. En als de Heer Jezus Christus verschijnt in het Nieuwe Testament, dan heet hij ook in Matthäus 1 vers 1, de zoon van Abraham. En in Galaten 3, het zaad van Abraham, en dat wordt natuurlijk nog wel een paar keer gezegd, want de gedachte is dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, beginnen vervuld te worden bij de verschijning van Christus, dat wil zeggen eigenlijk bij zijn opstanding, en de gemeente bestaat uit diegenen die als eersten deel hebben gekregen aan de vervulling van deze belofte. Daar gaat het om. En dat gaat dus een lijn, die begint hier bij Abraham en die loopt tot Christus. En dat is een lijn die in feite buiten de bedeling van de wet, en dus buiten de wet als zodanig, omgaat. En dat zegt dezelfde Romeinenbrief. Dezelfde Romeinenbrief die zegt, het evangelie heeft hij tevoren beloofd. Die zegt ook dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet of zonder de wet. We hebben een getuigenis van de wet overigens, hè? Romeinen 3, vers 21 en wat er verder volgt. En dat betekent dan dat als we hier te maken krijgen met een soort voorafschaduwing van de vervulling van de belofte, dan zouden we daarbij eerst moeten denken aan de vervulling van de beloften op de gemeente in onze dagen en daarna ook zouden we moeten denken aan de vervulling van deze beloften daadwerkelijk aan Israël en de volkeren. Want ja, wij kunnen niet ongedaan maken dat wij uit het Nieuwe Testament komen, uit het Nieuwe Verbond, en de vervulling van deze beloften inmiddels kennen, weten hoe ze vervuld zouden worden, waarna het dus ook niet zo moeilijk is om die vervullingen ervan terug te vinden, althans in typen, in de oud-testamentische geschiedenis. En dat mogen we dan ook hier verwachten. Als Abraham in het land komt, na enige vertraging komt hij in het land, dan komt hij in Sichem. En Sichem, maar dat heb ik u vorige keer al gauw verteld, geloof ik, hè. Sichem is een type van de gemeente. Dat blijkt duidelijk tot in het Nieuwe Testament aan toe. Waarbij ik nog niet kan nalaten erop te wijzen dat Abraham en de zijnen met enige vertraging in het land kwamen. Want ze hadden een oponthoud, heet zoiets, in Haran. Maar het lijkt me ook duidelijk dat men kwam uit Ur der Chaldeeën en men ging naar Canaan en intussen had men een soort van vertraging in Haran. En het lijkt me duidelijk wat dat dan betekent. Misschien kan ik het veel beter opschrijven. Dus in ieder geval duidelijk. Men kwam uit Ur, maar vervolgens in Haran. Ik schrijf hier verschrikkelijk groot, hè, op zo'n grote druk natuurlijk. Leer het nooit. En daarna kwam men in Canaan, en meer speciaal, maar ik kwam dus in Canaan aan, hè? Nou, de betekenis daarvan is trouwens is vrij gemakkelijk. Men kwam uit Ur, dat is de woonplaats van Abraham. Dus dat laat ik hier nou maar eens namen bijzetten. Die roeping uit Ur komt overeen met de roeping van Abraham zelf. En dus met de derde bedeling, om zo te zeggen, de belofte aan Abraham gedaan in het algemeen. En dat al die jaren die erop volgden, zal ik dan maar zeggen. Waarna de bedoeling was dat uit Abraham de Christus voort zou komen, want ik blijf nog maar persoonsnamen opschrijven. Dus dat de Christus uit voortkomen, dat is de vervulling van de belofte. Dat komt dus overeen met Canaan, waar Abraham naar onderweg was. Onderweg bleef een poosje in Haran hangen, hetgeen dan overeenkomt met Mozes. Oftewel, om het iets eenvoudiger te maken, de situatie in Ur komt overeen met de belofte, de bedeling der belofte, was belofte gedaan en men ging op weg. Maar men kwam in Haran, wat dan een beeld is van de bedeling van de wet. En toen uiteindelijk die bedeling van de wet voorbij was, omdat de vader gestorven was, Terach, de oude generatie stierf. Oftewel, het natuurlijke Israël stierf. Oftewel, de Heer stierf. Want die kan net zo goed beschouwd worden als vader van Israël. Wel, toen dat gebeurd was, toen kwam de vervulling van de belofte, namelijk in de bedeling van de genade. En deze twee dingen samen, Christus en de genade, die vinden we natuurlijk samen vermeld in de Galatenbrief, ja. Trouwens, het hele verhaal vinden we in Galaten vermeld. Want daar was gesproken over de belofte. En toen kwam na 430 jaar de wet erbij. Maar de wet maakte de belofte niet krachteloos. Zodat de belofte gewoon bleef bestaan. Ook hoewel die wet daar was. De belofte bleef gewoon bestaan en werd vervuld. Niet door de wet, maar door wat na de wet kwam. Namelijk door Christus. En dat verhaal is dat. Gewoon een vaste structuur. Je kunt die lijst, die kun je natuurlijk nog veel meer uitbreiden, ook nog breder maken dan dat die hier is. Omdat je eigenlijk hè, deze reeks van drie natuurlijk ook weer als vanouds kunt vergelijken met de wereld die was. De wereld die nu is, nou schrijf ik even heel klein, hè. De wereld die nu is en dan volgens de nieuwe schepping. Hetzelfde verhaal. Adam, niet Abraham, Adam was afkomstig uit die oude wereld. Toen was de gevallen wereld voortgekomen. Ging daaruit, wist ook niet waar hij terecht zou komen, toch? En ik kwam in de wereld waarin wij nu leven. Maar na enige vertraging of nadat dat voorbij is, zal inderdaad die oude wereld verdwijnen. Tera sterft, of hoe je dat maar noemt. Die oude schepping verdwijnt. En er komt een nieuwe schepping tot stand. Waarbij je natuurlijk ook nog gewoon kunt zeggen, dit komt overeen met de beruchte drie dagen. Die van dood, graf en de opstanding. Precies hetzelfde verhaal. Hè? Het herhaalt zich allemaal, het hele principe. Vele malen. En het mag dan ons niet verbazen dat we het hier ook tegenkomen. En zelfs bij herhaling hoor, want het komt bij herhaling voor ook in de geschiedenis van Abraham. Nou, hoe dat ook zijn, men komt in Canaan. Maar als men dan in Canaan komt en dus bij de vervulling van de oorspronkelijk gedane belofte. Let nou alleen op de grote letters, niet op de kleine, uiteraard. Hè. Hoe wat ook zou kunnen hoor. Als eindelijk een nieuwe schepping tot stand komt, kan ik ook zeggen. Want dan zijn we terecht bij de opstanding van Christus. Want Christus is die nieuwe schepping. Dan hebben we daar eerst te maken met de roeping van de gemeente. Vanuit Abraham die in Canaan aankomt, inderdaad eerst terechtkomt in Sichem, bij de eikenboom, die trouwens een beeld is van de besnijdenis, en dus van wedergeboorte. En het ondersteunt alleen maar de betekenis van Sichem, maar u weet, we hebben het daar al over gehad, over die eikenboom die in Sichem stond. Terwijl aan de andere kant ook vastgesteld moet worden dat weliswaar de vervulling van de beloften plaatsvindt, maar dat ook de Canaanieten nog in het land zijn. Die zouden eruit moeten, maar die zijn er nog in. Dat wil zeggen, nou komt de vervulling van die beloften wel tot stand, maar het is nog niet definitief. Het is nog niet alles wat het zou moeten zijn. Er mag dan een nieuwe schepping tot stand gekomen zijn, er mag dan sprake zijn van de roeping van de gemeente, dan wel Israël, dat maken we nou even niet uit. Maar het blijft zo dat er voorlopig ook nog gewoon de natuurlijke mens is, waarvan deze Canaanieten een beeld zijn. De natuurlijke mens levend in nog deze oude wereld. Dat is de gedachte. Maar daar kom ik nog wel even op terug, hopelijk. Dus ga eerst maar gewoon verder, want het verhaal is dan dat hij was eerst in Sichem en daarna, en daar werd de belofte aan hem bevestigd. En het zal duidelijk zijn dat het een soort bevestiging van de beloften is, in vers 7, in verband met de gemeente, want het is in verband met Sichem. En nadat dat gebeurde, staat er, hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Dus tussen Bethel en Ai. Zijn positie wordt met zowel het een als het andere verbonden. Bethel is huis Gods. Dat is een term die op zowel Israël als de gemeente van toepassing gebracht wordt. En Ai spreekt gewoon over leven. Ai is leven. En zonder leven geen huis Gods. Hè? En meer speciaal gaat het dan natuurlijk om het leven uit de doodopstanding, uiteraard. Maar een combinatie van huis Gods en Bethel. In het huis Gods, daar is uiteraard leven. Daar is dus ook een altaar. En bovendien riep hij daar de naam des Heren aan. Als dit leest moet ik altijd ook denken aan Jacob. Dat kan niet anders, want het was Jacob die jaren later deze plaats pas Bethel noemde. Maar ik heb u er al eens eerder op gewezen dat wat de plaatsnamen betreft, wij te maken hebben met het verschijnsel dat die later zijn ingevoegd of veranderd of bijgezet of wat dan ook. En dat is hier ook duidelijk. Want Jacob kwam in de plaats, heette dat niet Lus toen, of zoiets, Lus, met L-U-Z geschreven. En hij noemde de plaats Bethel, nadat hij daar was gaan liggen, met zijn hoofd op de bekende steen. Waarna het een huis Gods bleek te zijn en bleek ook leven te zijn. Want leven is gemeenschap, en die was daar inderdaad op die plek, want er was de bekende Jacobsladder, zullen we maar zeggen. Het was geen ladder, maar nou, het was een hoop stenen. Hè? Maar goed, een hoop stenen die tot in de hemel reikt in elk geval. En daar waarop de engelen heen en weer gingen tussen aarde en hemel. Wel, dat is een beeld van leven. Het is gemeenschap immers tussen hemel en aarde. Dat is leven. En toen hij de andere dag opstond, richtte hij dus een altaar op. Net als wat Abraham hier ook doet. Hij riep bovendien de naam des Heer aan. Dat lijkt me ook duidelijk. En hij noemde de plaats vervolgens huis Gods. Je vindt dus al die ingrediënten uit Genesis 12 vers 8, later terug in de geschiedenis van Jacob in Bethel. Waarbij ik er nu maar vast op wijs dat wat men dan vertaalt met ladder in die geschiedenis, dat is niet een ladder, dat is gewoon een hoop. Het is een stapel stenen namelijk. En dat is misschien niet al te belangrijk, maar er moet verband gelegd worden tussen die stapel stenen die tot in de hemel reikt en de toren van Babel die tot in de hemel zou reiken. Waarbij de toren van Babel van bakstenen gemaakt was. En die stapel stenen in Bethel, dat was uiteraard gewoon natuursteen. Keien, rots dus. En feitelijk was dat dus ook een altaar, eerlijk gezegd. Want opgestapelde stenen is een altaar. Zeker als men via die stapel stenen inderdaad naar de hemel gaat en opstijgt. Dat is gewoon een brandoffer eigenlijk, een opstijgend offer. Want zo heet het brandoffer, een opstijgend offer heet het letterlijk. Iets wat opstijgt is het letterlijk. Want vanaf het altaar stijgt men op tot God. En zo'n soort altaar zag Jacob dus in zijn bekende droom in Bethel. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over, want ik loop nou op de dingen vooruit. Het was lus, ja. Goed. Dus tussen Bethel en Ai, wat samen een beeld is van wedergeboorte, van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping. Een huis waarin God zelf woont en waar zijn leven is. En waar dus de naam des Heren wordt aangeroepen, staat. Hij riep de naam des Heren aan. En u weet, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Ja, zeker. Zeker. En Abraham deed dat hier. Maar goed, dan gaat het verder in vers 9. En dan krijgen we even iets ertussenin. Dat is eigenlijk vers 9 tot en met vers 20. Waar staat, daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land. Zo toog Abraham af, nog verder naar het zuiden, naar Egypte, om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht, hoe zou je daar nou achter gekomen zijn? En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zouden genomen hebben? En nu, ziet daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo, en ik lees met opzet even door, alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden. Maar dat stond in vers 9 van hoofdstuk 12 ook al, want zo begon dit verhaal. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had. En Lot met hem, en Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars dat hij in het eerste daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heren aangeroepen. En daarmee is het verhaal rond. En hier zou dus de verdeling in pericopen eigenlijk moeten zijn. Hè? Dat lijkt me wel duidelijk. Dus eigenlijk loopt het verhaal door van 12 vers 9 tot en met 13 vers 4. En daarna begint een ander stuk, namelijk over de positie speciaal van Lot. Over het lot van Lot, dus. Goed. Wat er staat is dat Abraham vertrok, gaande en trekkende naar het zuiden. Wel, dat zal wel, want hij ging naar Egypte, zegt het volgende vers, en dat is het zuiden. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat het niet helemaal klopt, want in 13 vers 1 staat, alzo toog Abraham op. Uit Egypte. Dat zou dan naar het noorden moeten zijn, maar er staat naar het zuiden. En dat zou niet optrekken, maar afdalen moeten zijn. Hè? Dus er zit een moeilijkheid aan vast. Maar die moeilijkheid is niet zo moeilijk. De zaak is namelijk dat wat hier vertaald is met zuiden is gewoon Negev. En men had het beter niet kunnen vertalen dus. En gewoon als plaatsnaam kunnen laten staan. En Negev heet zo omdat het inderdaad in het zuiden ligt. Dat wil zeggen ten zuiden van Jeruzalem of ten zuiden van Canaan. Maar als je van Israël, van Canaan uitgaat naar het zuiden, kom je in de Negev, dat kan wel wezen. Maar als je van Egypte noordelijk gaat, kom je ook in de Negev. Dus je komt er niet mee met het te vertalen als zuiden. Het komt soms uit, soms niet. En of de vertaling met zuiden eigenlijk wel goed is, dat ben ik niet eens echt zeker van. Omdat er nogal wat andere woorden zijn die ook met zuiden vertaald worden. En ik heb altijd het idee dat er een paar te veel zo vertaald worden, waaronder Negev. Maar goed. Negev staat er dus. Via die woestijn, want het is een woestijn, via die woestijn ging je naar Egypte en via die woestijn van Negev kwam je dus ook weer terug op de plaats waar hij tevoren was. Zodat deze hele geschiedenis van vers 12, van hoofdstuk 12 vers 9 tot 13 vers 4 eigenlijk een onderbreking is in deze geschiedenis van Abraham. Want het is opvallend. Hoe herhaald wordt, hoe uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij weer terugkeerde naar de plaats tussen Bethel en tussen Ai. De plaats waar het altaar stond, de plaats waar hij de Heer had aangeroepen. Het wordt uitdrukkelijk allemaal herhaald. En de bedoeling is uiteraard dat we via vers 3 en 4 van hoofdstuk 13 weer terug zijn in vers 8 van hoofdstuk 12. Zodat het ook mogelijk is vanuit vers 8 van hoofdstuk 12 rechtstreeks door te lezen in 13 vers 5. Dat hebt u hopelijk, hè? Je kunt gewoon een tussenliggende overslaan, dan mis je niks. En daarmee heb ik het hele tussenliggende gedeelte verklaard. Zodat ik nu maar weer naar huis ga. Dat was alweer genoeg voor vanavond, hè? En daarmee heb ik het helemaal verklaard, uiteraard. Of niet? Nee, dat is niet te... Dan gooi ze me
de pennen op de grond.
Wil ik al naar huis gaan. De verklaring is namelijk deze. Dat wat in hoofdstuk 12 tot en met 8 verteld wordt, dat spreekt over de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Die vervulling van die belofte vindt namelijk plaats in de toekomst aan Israël. Dat lijkt me wel duidelijk. Als Israël terugverzameld wordt en gebracht wordt in het land. En het lijkt me dan ook duidelijk dat dat het verhaal is wat dan vermeld wordt vanaf hoofdstuk 13 vers 5. Maar wat er tussenin zit, hebben we even overgeslagen. Maar dat moet dan vanzelfsprekend slaan op de tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met andere woorden, wat er tussenin vermeld wordt, spreekt over de tegenwoordige bedeling. De onderbreking, om zo te zeggen, in de vervulling van de belofte. Althans gezien, van de kant van Israël, want van die kant af is het een onderbreking. In de eerste plaats is het dan zo, dat Abraham gaat naar het zuiden, dat is in ieder geval een vernedering, dat is het zuiden altijd. Terwijl we bij de vervulling van de belofte juist zouden moeten rekenen op een verhoging. Maar in plaats daarvan wordt het een vernedering. En bovendien is er honger in het land. En dat is een situatie die eigenlijk strijdig is met de beloften die zo in de loop der jaren of zelfs eeuwen aan Israël gedaan zijn. De beloften zijn dat Abraham en, maar in ieder geval zijn erfgenamen, zijn zaad na hem zou wonen in het land en dat het land overvloeiende was van melk en honing en dat soort dingen meer. Een paar jaar later bleek het dat ook te zijn. Een land overvloeiende van melk en honing, een land van tarwe en gerst en van wijnstokken en vijgenbomen, een land van granaatappelen, hè? En worst ook weer, en olijfbomen en wilde honing, enzovoorts. Maar dat zou het wel zijn, maar in deze jaren is er ineens om een of andere reden honger. En dat is uiteraard een beeld van de situatie van Israël in onze dagen. Waarbij het land zelf tot een woestijn geworden is eigenlijk. En zelfs verlaten is. Want Abraham en de zijnen trekken inderdaad uit het land weg. Zodat er een deel van de geschiedenis zich nu ineens ergens anders afspeelt. En dat is met recht een onderbreking in de vervulling van de belofte. Ja, de moeilijkheid zit erin, want ik sta elke keer weer te aarzelen. Wat zal ik nou zeggen, wat zal ik nou niet zeggen? De moeilijkheid zit erin dat het niet de enige toepassing is, hoor. Maar dat is altijd weer het verhaal. Net zo goed als ik hier meteen al vier van die structuren op het bord gezet heb. Zo is het met deze geschiedenis. Die kan ook op gelijke wijze, op vele manieren worden toegepast. Maar het meest belangrijke is uiteraard die op onze bedeling, omdat dat nou eenmaal de belangrijkste bedeling is uit de geschiedenis. Er was honger in Canaan, het land wat aan Abraham en de zijnen beloofd was. Dus ging hij uit Canaan weg naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Omdat het niet anders kon. Omdat er in het land zelf, in Canaan zelf, niet te leven viel, want de honger was zwaar, staat er. En het eigenaardige is dat woorden van gelijke strekking afgedrukt staan in Genesis 15... Waar staat in vers 13? Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Oftewel, zij zullen daar als vreemdeling verkeren. En wij weten dat het ook daar over Egypte gaat. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Enzovoorts. En daarna staat er, doch ik zal het volk ook recht het welk zij zullen dienen, daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En zo was het met Abraham ook, want hij ging uiteindelijk weer met grote haven uit Egypte terug naar Canaan, want hij was inderdaad nogal rijk geworden. Hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen of kamelen, zodat je ziet dat ze toen ook al rookten. Maar goed, dat even terzijde. Maar de situatie is dus volkomen gelijk. Namelijk, eerst gaat Abraham naar Egypte, keer daar terug. Later vind je dat heel Israël naar Egypte gaat en daaruit terugkeert. Nog later vind je dat de Heer Jezus na zijn geboorte in Canaan eerst het land verlaat, net als Abraham hier. En inderdaad, hij gaat naar Egypte om daar 2 jaar later weer uit weder te keren. En nou hebben we er al eens een paar gehad, zo natuurlijk. Hè? Want nou het nou... Het verhaal is natuurlijk dit, dat ja, ik heb dat nog, laat ik het maar weer uitvegen. Want het is eigenlijk weer verwaard. Dat verhaal van dat de erfgenamen van de belofte naar Egypte gaan, eerst in Canaan komen, dan meteen eruit verdwijnen, als het ware alleen maar doorheen reizen, en naar Egypte gaan, en dan weer terugkeren, daarvan vinden we hier een toepassing op Abraham. Daarna vinden we de toepassing ervan op Israël als volk. Want het is maar nauwelijks een volk. Ja, het is dan een volk. Met een man of 70 is dan een volk. Nou, een klein volkje dan. Hè? Goed volk, dat wel. Maar goed, maar met een man of 70 waren ze net zo'n beetje groter aan het worden. Na generaties dat er af en toe maar één geboren werden. Abraham, Isaac, Jacob. En toen werden er 12 en toen ineens een heleboel. Toen waren ze met 70 en toen verdwenen ze inderdaad meteen naar Egypte. Omdat het hongersnood was in het land, wel zeker. En toen kwamen ze 400 jaar later, nee dat is niet waar, 215 jaar later. Maar 400 jaar na de belofte aan Abraham. En aan zijn zaad bedoel ik, aan Isaac. Kwamen ze dus weer dat land uit en inderdaad, toen waren ze veel geworden. Dus de toepassing ervan op Israël. Daarna vinden we in ieder geval een toepassing ervan op de Heer Jezus. En dat is al een belangrijke lijn natuurlijk. Waar er nog bij komt, en dat maakt het niet eenvoudig, daar komt bij dat de situatie van de Heer Jezus ook letterlijk in het Oude Testament, in het Oude Testament dus, al genoemd wordt in, ik ga even zoeken hoor, Hosea 10, als ik het wel heb. Nee, het is 11. Maar het scheelt dus niet veel. Want het is 11 vers 1. Waarbij we nota bene de naam Bethel vinden in 10 vers 15. En dan het volgende vers vers 11, hoofdstuk 11 vers 1 zegt dan, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Nou, waar gaat dat nou over? Dat mag niet moeilijk zijn, hè? Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wie is dan mijn zoon? Nou jongens, dat mag niet moeilijk wezen. Elf vers 1. Nee, kijk, zie. Je bent bevooroordeeld. Je weet al dat het vers later wordt aangehaald in Matthäus 2 en wordt toegepast op de Heer Jezus. Maar ik vraag niet de tekstverwijzingen te lezen, maar gewoon het vers te lezen. Dat moet je eerst leren, anders heeft een tekstverwijzing ook geen zin, hè? Als je toch niet lezen kunt. Goed, als Israël kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wie is die zoon? Dat is dus Israël zelf. Ja, dat staat twee keer hetzelfde. Namelijk, eerst is Israël een kind en toen heeft God hem dat kind namelijk lief gehad. En als hij het lief heeft, wil zeggen, dan is hij in gemeenschap daarmee gekomen. Oftewel heeft het kind tot zich getrokken. En er staat er ook achter, namelijk, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Daar was Israël kind. Bestond me nauwelijks. En die zoon is dus Israël. Maar dat had ik al opgeschreven hier. Na Abraham werd Israël uit Egypte geroepen. Er zit een addertje onder het gras, want het is natuurlijk toch zo dat Israël dan eerst naar Egypte gegaan was. Hij was via Egypte gegaan. Maar niettemin, het was gebeurd. En het bijzondere is nou, dat dit, kijk, dat boven dit hoofdstuk staat bijvoorbeeld, Gods ontferming over Israël. Zelfs ook de vertalers, we hebben dat gezien. Zo moeilijk is dat per slotverrekening ook niet, om te zien dat het hier gaat om Israël, wat verlost zou worden uit Egypte. Of wat verlost was uit Egypte. En waarvan ook staat in vers 5, hij zal in Egypteland niet wederkeren. Maar Assur die zal zijn koning zijn enzovoorts. Maar in ieder geval, het gaat uitdrukkelijk over Israël, wat uit Egypte verlost was. En het bijzondere is dan, dat deze uitspraak later wordt aangehaald in Matthäus 2. Matthäus 2. Vanaf vers 13, toen zij, namelijk die de wijzen, hè, toen zij, de magiërs, toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, Jozef, leuke, ik heb het net niet gelezen, maar in Hosea 11 lazen we over Efraïm, Israël, en de naam Efraïm wordt ook uitdrukkelijk genoemd. En hier heb je Jozef, en dat is eigenlijk Efraïm, hè? Dat weet je toch, hè? Want Efraïm is een zoon van Jozef. Een andere Jozef, maar daar gaat het nou even niet om. Die namen horen bij elkaar. Nou, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom zeggende, sta op en neem tot u het kinderke en zijn moeder en vriend in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kinderke zoeken om hetzelfde te doden. Nou, dat is honger hoor. Honger is de afwezigheid van leven. Of van brood, of brood des levens. Maar brood des levens is niet brood van het leven, maar brood des levens is brood namelijk leven. Dus, als hier moord geblazen wordt, om het met Handelingen 7 of 8 te zeggen. Als hier moord geblazen wordt, dan betekent het hetzelfde als dat er hongersnood is. Komt hetzelfde neer. En daarom moet hij vluchten naar Egypte. En dan staat er ook, hij dan opgestaan zijnde nam het kinderke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan breekt mijn klomp. Vandaar dat we in Nederland niet meer op klompen lopen tegenwoordig. Het is allemaal gebroken. Want in Hosea 11 blijkt, daar wordt het aangehaald, in Hosea 11 blijkt duidelijk dat het een uitspraak was niet over de Heere, maar over Israël. Zodat dit een verborgen uitspraak was over de Heer. De uitspraak werd gedaan over Israël, maar de bedoeling was dat de uitspraak zou toegepast worden In ieder geval op de Heer Jezus. Maar er komt nog wat bij. Want hier zien we dan dat we inderdaad zo'n drievoudige lijn hebben. Abraham, Israël en Jezus, alle drie, waren nog maar nauwelijks in Canaan. Of ze moesten uit Canaan naar Egypte om daaruit terug te keren. Maar in Matteüs 2 vers 15 krijgen we te maken met een merkwaardig fenomeen. Een fenomeen namelijk dat heel nadrukkelijk gezegd wordt dat een bepaalde gebeurtenis die op dat moment plaatsvindt de vervulling is, op een of andere wijze, van een oud-testamentische profetie. Nou, waarom zou dat erbij staan? Ik ken er een heleboel zo hoor, van deze profetieën. Waarom dat erbij staat? Wel makkelijk genoeg, omdat we het anders zelf niet bedacht zouden hebben. Met geen mogelijkheid zelfs. Omdat namelijk de uitspraak uit Hosea, die wordt aangehaald, in Hosea zelf spreekt over Israël, niet over de Heer. Dus wij zouden op die gedachte niet gekomen zijn. We zouden het van niemand aanvaard hebben dat het over de Heer Jezus gaat. Ware het niet dat het in Matteüs 2 gewoon staat dat het zo is. En zo ken ik er nog een paar. Om niet te zeggen, veel. Want zo spreekt de Heer Jezus in gelijkenissen, om dan maar gewoon met de deur in huis te vallen. De Heer spreekt in gelijkenissen, waarna uitdrukkelijk, heel uitgebreid, met een heel groot citaat gezegd wordt, dit is wat Jesaja gesproken heeft. Want dat zouden wij niet geweten hebben als het er niet bij stond. Want Jesaja sprak kennelijk over andere dingen. Want wat de Heer deed was spreken in gelijkenissen, zodat ze niet begrepen waar het over ging. En staan in een bootje en vanuit het bootje naar de mensen op de oever praten. He? En zij begrepen niet wat zij zagen. Maar, want dat is de gedachte, hè? Zij hoorden niet en zij verstonden niet. Ziende bemerkten ze niet enzovoort. Nee, ziende, hoe staat ik weer? Nou weet ik veel. Hoe het er precies staat. Ik wil me niet te binnen schieten. Maar in ieder geval, zij zagen wat, maar ze begrepen niet. Ze hoorden wat, maar ze begrepen ook niet. Nou, als Jesaja daarover heeft, dat is Jesaja 6, hè, dan begrijpen wij daar heus niet uit dat het gaat over het spreken van de Messias in gelijkenissen vanuit een bootje naar de schaar op de oever. Daar zouden we nooit opgekomen zijn. Daarom staat het erbij. En waarom? Er is nog een reden waarom we er niet opgekomen zouden zijn, en dat is de belangrijke waar het nou om gaat. Dat is omdat die profetie in werkelijkheid, feitelijk, een veel hogere, veel grotere waarheid vermeldt dan het spreken in gelijkenissen en het spreken vanuit een bootje. Want in werkelijkheid spreekt de profetie over de situatie van Israël in onze dagen, waarbij niet in gelijkenissen tot Israël gesproken wordt, maar in klare taal, en ze begrijpen niet. En dat kan ik makkelijk bewijzen, want dat staat in Handelingen 28 dat het zo is. Waar de apostel Paulus aan de Joden het Koninkrijk Gods verklaart. En zij begrijpen het niet. En dan zegt hij hetzelfde als wat de Heer Jezus zei. Aan u wordt vervuld hetgeen Jesaja gesproken heeft. Namelijk, ziende ziet, maar bemerkt niet of zoiets. Hè, en horende hoort en verstaat niet. Want, enzovoorts. Nou, waarom werd er door de Heer Jezus verteld dat de vervulling van die profetie was, of althans een toepassing was? Omdat we het anders niet zouden geweten hebben. Want elke keer als er zo uitdrukkelijk staat, dit is de vervulling van profetie die en die, dan zijn dat profetieën die in werkelijkheid spreken over de situatie of een situatie die zou ontstaan na de eerste komst van Christus. En dus een situatie die zou deel uitmaken van de verborgenheden. En daarom waren ze verborgen. En het verhaal is dan dat die profetieën die spreken over de verborgen dingen van onze dagen, die krijgen een betrekkelijk geforceerde toepassing in de dagen van de Heer Jezus. Zoals dit, het spreken in tongen dus, en zoals het gaan naar Egypte van de Heer Jezus, en zoals de profetie over de komst van Elia, die een vervulling krijgt in het optreden van Johannes de Doper. Dat is niet de vervulling, maar het krijgt een vervulling zo. Uiteindelijke vervulling moet nog steeds komen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En de bijzonderheden dan, van de bijzonderheden, bijzondere kenmerk van dit soort profetieën is dan, dat ze in feite spreken over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar los daarvan een wat geforceerde vervulling krijgen, vervroegd. En wat ik nou heb staan te vertellen, is denk ik de meeste van u wel bekend. Maar wanneer je dit principe toepast op deze profetie over uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dan zien we in één klap dat die hele omweg van de Heer Jezus vanuit Canaan eerst naar Egypte en na 2 jaar pas weer terug, dat verhaal als zodanig dan toch te maken moet hebben met de verborgenheid van het koninkrijk en dus te maken moet hebben met onze bedeling. Want dat het een geforceerde vervulling van die profetie uit Hosea is, dat moet duidelijk zijn. Dat is niet een normale gang van zaken. Het is trouwens een beetje, het is bijna belachelijk om zo'n profetie uit Hosea zo'n betekenis te geven. Zo'n nogal kleine betekenis, omdat die hele situatie van de Heer die naar Egypte gaat en weer terug, die wordt net even in 1 of 2 versen vermeld daar in Matthäus 2 en daarna ook nergens. In de hele Bijbel verder niet. En een andere, als het daar niet gestaan had in Matthäus, zouden we het niet eens geweten hebben, het ook niet gemist hebben. De clue is dat elke keer als dit gebeurt, dat men naar Egypte gaat en weer terugkeert, zowel bij Abraham als bij Israël, als in dit geval van de Heer Jezus. Elke keer als dat gebeurt, is het een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Want sinds de eerste komst van Christus heeft die Heer inderdaad het land verlaten. En in het land is sindsdien honger, of heeft het land verlaten omdat er honger was, laten we zeggen omdat er geen leven was, en die heeft zich dus van Israël teruggetrokken, toch? En de zaligheid is ergens anders terechtgekomen, de Heer is ook ergens anders terechtgekomen, bijvoorbeeld hier in Eindhoven, in ons midden. Want zo zit dat. Dat wil zeggen, de zaligheid is naar de heidenen gezonden, en buiten Israël, buiten Kanaan, om zo te zeggen, wordt inderdaad het evangelie gepredikt en komen mensen tot geloof. En de Heer verwerft zich daar inderdaad een grote haven, of hoe heet het allemaal, hij verwerft zich schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. En hij is zeer rijk in vee en zilver en in goud, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is een situatie die nu ontstaat in onze bedeling en wordt toegepast op Christus. Dat is het verhaal. Want nogmaals, elke geforceerde vervulling van die profetie heeft altijd te maken met onze tegenwoordige bedeling. De verborgenheid namelijk. En omdat het verborgen moest blijven, kregen die profetieën dus een andere toepassing in de dagen van de Heer Jezus zelf. En vandaar dat er ook steeds bij staat, dit is wat die profeet gezegd heeft. In vele gevallen dus een vergezochte vervulling van de profetie. Nou, daar gaat het maar om. Dus die situatie van de Heer, die dan volgens Matthäus 2 uit het land moet en dan in Egypte terechtkomt, is een beeld van de Heer die uit Israël verdwijnt en dan bij de heidenen terechtkomt, waar dan de gemeente ontstaat. En het kind mag dan in Bethlehem geboren zijn. Het huis van het brood. Moet je even opletten. Het huis van het brood. Kind de Heer. Hè, was in Bethlehem geboren. Het huis van het brood. Maar ik zei al, er was eigenlijk hongersnood. Althans, de situatie komt overeen met die van de hongersnood in de dagen van Abraham. En als er hongersnood is, dan betekent dat er in Bethlehem geen brood is. Het mag dan een broodhuis zijn, maar er is geen brood. Oftewel, er is dus toch geen leven. En dat is ook inderdaad wat er gebeurde. Want er staat in vers 16 van Matthäus 2. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. En dan staat hij weer. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm, Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Aangehaald uit Jeremia 31. En toen gingen weer alle belletjes branden. En de lampjes rinkelen of zo. Want wat staat er in Jeremia 31 zo even? Wat komt er in Jeremia 31? Dat moet je uit je hoofd weten. Wat staat er in Jeremia 31? De profetie over het nieuwe verbond. Toch? Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met Israël en met Juda een nieuw verbond zal maken. Niet zoals de wet, maar nou een nieuwe. Dat is datzelfde hoofdstuk. En in datzelfde hoofdstuk staat dan deze uitspraak over Rachel. Want Rachel was de moeder van Benjamin en Bethlehem hoort tot het gebied van Benjamin. En dus vinden we in Jeremia 31... goed is, in vers 15. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een klagen en zeer bitter geween. Rama betekent weer een hoge plaats, hè, net als Rimmon en hoe dat maar heet, maar allemaal. Hè. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Omdat zij sowieso er niet zijn. En in hetzelfde hoofdstuk staat dan later in vers 31, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. De gedachtegang is weer dezelfde, want weer is dit een geforceerde vervulling van de profetie. Want Benjamin, over wie het dan gaat, Benjamin is namelijk een type van het gelovig overblijfsel van Israël, of in Israël. En als hier die kinderen van Rachel er niet zijn, betekent het dus dat er geen overblijfsel in Israël is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Is geen Benjamin, is geen zoon van de laatste dagen, die zoon is er helemaal niet. Er is geen overblijfsel in Israël. Want dat is weer de situatie in onze bedeling. Ja, dat is echt zo. Want het overblijfsel, het gelovig overblijfsel, hij maakt deel uit van de gemeente, dus Israël heeft geen overblijfsel. En vandaar dat de productie van 2 jaar, of hoe zeg je dat nou netjes, hè? De kinderen die in 2 jaar geboren zijn, ja, soms schiet me geen beter woord binnen zo gauw, hè? De kinderen die in 2 jaar geboren zijn, worden gedood, zodat in die 2 jaar helemaal geen leven in Bethlehem tot stand gekomen is, in dat huis van het brood. De betekenis is eenvoudig genoeg. Het betekent dat 2000 jaar lang, want die 2 jaar staat voor 2000 jaar uiteraard, dat 2000 jaar lang Israël geen vrucht draagt en dat er in Israël geen gelovig overblijfsel gevonden wordt. Want als het er al is, maakt het deel uit van de gemeente. Vandaar dat Israël in zijn geheel nog steeds Lo-Ami is. En dat is de betekenis van die zogenaamde kindermoord in Bethlehem. Ik weet niet hoeveel er gedood zijn. Ik denk niet zoveel hoor. Ik denk dat het wel meevalt. Maar elk is er één te veel natuurlijk. Dan, zo is het wel. Maar de gedachte is hier dat er geen Benjamin is in die 2 jaar. Oftewel, er is geen overblijfsel in 2000 jaar. Omdat de zaligheid ergens anders terechtgekomen is. Want de Heer is niet meer in Bethlehem. Er is helemaal geen leven meer in Bethlehem, er is geen brood in Bethlehem. Integendeel, de Heer is naar Egypte. En dus de wereld, want daar staat Egypte voor. Hè? Egypte, het type van de wereld. De zaligheid is de heidenen gezonden, is de gedachte. Zodat we hier in Matthäus 2 achter elkaar 2 van deze geforceerde vervullingen van profetieën krijgen. En dat de betekenis is van deze uitspraak over Rachel die haar kinderen beweent, dat blijkt ook wel in het verband waarin die uitspraak gedaan wordt in Jeremia 31. Want dan gaat het eerst over Rachel die haar kinderen beweent, dat is de tegenwoordige bedeling. En daarna gaat het pas over over het alsnog vestigen van het nieuwe verbond met Israël. En met Juda, heel nadrukkelijk. Dat is het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Maar voor het zover is, is er eerst de situatie van de bedeling waarin wij tegenwoordig leven. Zo zit dat gewoon. Het principe herhaalt zich dus steeds. Nou, dan moeten we maar weer terug naar Genesis 12. Ik heb altijd het idee dat ik een heleboel vergeten te vertellen. Want onderweg zie ik een boel dingen staan en denk ik, oh, daar moet ik straks even op terugkomen. Maar dat ontgaat me vanzelf weer. Hoor. Dat is misschien wel goed ook. Goed, terug dan in Genesis 12. Daar lezen we, Abraham vertrok gaande en trekkende naar het zuiden. Want er was honger in het land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zit schoon van aangezicht, enzovoorts. En wat zijn vrouw was, wordt ineens tot zijn zuster verklaard, en daarna alsnog weer tot zijn vrouw. Zo was het, hè? Ja. Nou scheelde het veel dat het geen leugen was. Het was alleen maar een halve waarheid die gehanteerd werd. En dat gebeurt natuurlijk heel dikwijls met waarheden. Want het is vaak moeilijk om ze in de gauwigheid compleet te noemen. En in vele gevallen ook volstrekt overbodig om ze compleet te noemen. Nee, je kunt zeggen, hij zei het is mijn zuster, maar hij zei er niet bij dat het zijn vrouw was. Dat neem je dan kwalijk. Nou, en als je dan gezegd dat is mijn vrouw, neem je het dan ook kwalijk dat hij erbij zegt, is ook mijn zuster?
Als ik mijn halfzuster,
zie ik mijn halfwaarde. Ja, zo lust er nog een paar. Dat lukt je in het Hebreeuws niet, hè? Want een halfzuster blijft gewoon een zuster. Want het is een halve zuster, dus het was een halve waarheid. Maar het was niet een halve vrouw. Hoewel, dat bleek nog een andere helft te zijn, hè? Hagar, nee, ik bedoel Hagar. Nou ja, nee, daar ken ik er nog een paar van, maar die zullen we maar voor ons houden. Dat is niet goed, want er zijn kinderen bij. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, het was zijn vrouw, maar het was tegelijkertijd ook zijn zuster. Nou, dat is helemaal niet moeilijk om dat te verklaren. Want die vrouw, kijk, Abraham is natuurlijk gewoon een type van de Heer, dat is blijkbaar een duidelijke zaak. En die vrouw is dan een type van Israël of een type van de gemeente, afhankelijk op welke tijd het van toepassing is. Ja. Nee, over een bruid wordt niet gesproken, daar hoeven wij het dus ook niet over te hebben. Toch? Nee, het was zijn zuster en het was zijn vrouw, maar het wordt hier gezegd dat het beter is om haar aan te duiden als zijn zuster. En niet te spreken over een huwelijksrelatie. En, ja, ik weet dat het wat gecompliceerd is. Maar beide verklaringen, namelijk die van vrouw en die van zuster, zijn namelijk van toepassing in ieder geval op de gemeente. Wel, het moet over de gemeente gaan in elk geval vanwege het verband waarin het allemaal verteld wordt. Dat heb ik inmiddels wel duidelijk gemaakt, hoop ik. Maar de gemeente kan inderdaad beschreven worden als de vrouw des Heren. Dat gebeurt namelijk ook in ieder geval heel nadrukkelijk in Efeze 5. Waarbij bovendien vermeld wordt dat die situatie van Christus en de gemeente ook beschouwd moet worden als de vervulling van uitspraak in Genesis, wat was het? Genesis 2 was het, geloof ik, hè? Ik kan het nooit precies onthouden. Maar die uitspraak over, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen enzovoort. Die twee zullen tot één vlees zijn. En die schriftplaats wordt later in Efeze 5 aangehaald. En daar wordt van gezegd. Ja, dat is Genesis 2 vers 24. En daar wordt van gezegd in Efeze 5 dat het van toepassing is op de gemeente. Ik sta meteen bij, deze verborgenheid is groot. Dat kan ik niet missen, want we zouden gedacht hebben dat de uitspraak dan misschien overdrachtelijk van toepassing zou zijn op Israël. En dat is natuurlijk ook zo. Want die man en die vrouw zijn in beeld van de Heer en Israël. Maar het blijkt dat er nog een andere verborgen betekenis achter zit, namelijk die van Israël, die van Christus en de gemeente. Het aardige is overigens dat op die verhouding tussen Christus en Israël ook inderdaad gedoeld wordt, eveneens in Jeremia 31. Want datzelfde hoofdstuk is het hoofdstuk waar staat dat er wat nieuws geschapen zou worden op aarde. Namelijk dat de vrouw daadwerkelijk de man zou omvangen. En dat spreekt uiteraard over de situatie van Israël onder het nieuwe verbond. Niettemin, dezezelfde profetie of dezezelfde uitspraken worden ook van toepassing gebracht op de gemeente. En de moeilijkheid, de enige moeilijkheid die daarin steekt, is dat wij ons dikwijls niet bewust zijn dat het vrouwelijke niet hetzelfde is als de vrouw. En dat is de enige moeilijkheid. Want in elk geval is het zo dat de gemeente beschouwd moet worden als vrouwelijk ten opzichte van de Heer. En niet alleen als vrouwelijk, maar zelfs in de zin van echtgenoten. Omdat er sprake is van een verbond, van overeenkomst, een gemeenschap. In ieder geval een band, dat staat er ook, de band des vredes heet het in Efeze 4. Er is sprake van een verbond waarbij de Heer en de gemeente aan elkaar verbonden zijn. En die band of dat verbond is inderdaad het nieuwe verbond. Zodat de Heer zich ten opzichte van de gemeente gedraagt als man tegenover zijn echtgenote. En bovendien dat de gemeente zich gedraagt ten opzichte van de Heer als vrouw tegenover man. Het hoeft geen probleem te zijn. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat wanneer de gemeente besproken wordt in relatie tot de rest van de schepping, dat dan de gemeente niet een vrouw is, maar een man, waarbij Christus het hoofd is van dat lichaam. Maar ik heb het al eens eerder uitgelegd hoe het in elkaar zit en ik hoop maar dat we deze dingen nog weten te onderscheiden. Hoe dat ook zij, die vrouw van die man is eigenlijk het volk van die man of van die God. Zodat als de situatie van de gemeente besproken wordt, dan is Sarah het type van de gemeente. Dat is inderdaad zo. Dat geldt later voor Rebecca net zo goed. En als de situatie van Israël besproken wordt, dan is Sarah, dan wel Rebecca, een type van Israël, uiteraard. En de verschillen tussen die beiden zijn er ook, maar er zijn ook een heleboel overeenkomsten en daar gaat het maar om. Hoe dan ook, bij deze gelegenheid wordt de vrouw van Abraham feitelijk de zuster van Abraham genoemd. En zuster, het begrip zuster heeft de betekenis van mede-erfgenaam. Dat is heel eenvoudig. Een zoon, dat weet u, is een erfgenaam. Een broer is een mede-erfgenaam. En een zuster is dus ook een mede-erfgenaam. Of een mede-erfgename. Ze worden dan op hetzelfde niveau geplaatst. En waar Sarah hier een beeld is van de gemeente, lijkt het me duidelijk dat de gemeente niet meteen als vrouw, of niet slechts als vrouw, wordt aangemerkt, maar voor de gelegenheid doorgaat voor de zuster. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Want als de gemeente vrouwelijk is, dan kan de gemeente inderdaad beschreven worden als de zuster van de Heer. Beschouw je de gemeente als bestaand uit uitsluitend mannen, op grond van dat wat wedergeboren is, dat dat geest is en de geest is per definitie mannelijk, dan staat erover dat de Heer zich niet schaamt om ons als gelovigen zijn broeders te noemen. Wij zijn dan zijn broeders, zijn mede-erfgenamen. Beschouw je echter de gemeente als vrouwelijk ten opzichte van de Heer, dan zijn we niet zijn broeders, maar zijn zusters. Of collectief als gemeente zijn zuster. En het is ook zo, want wij zijn kinderen Gods en daarom erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus. En dat bedenk ik niet, want dat staat gewoon in Romeinen 8. Die we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En voor zover de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus, en dat is in ieder geval in een bepaalde omstandigheid waar, zijn wij dan dus zijn zuster. En dat is de situatie die hier beschreven wordt. Het is namelijk zo dat het oude verbond, dan neem ik weer even de grote lijnen, dat het oude verbond de beschrijving is van een huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël. Het nieuwe verbond is dat dus ook, en dat blijkt ook uit de beschrijving die ervan volgt, maar het nieuwe verbond wordt eerst toegepast op de gemeente, zodat tussen de Heer en de gemeente ook van een huwelijksrelatie zou moeten sprake zijn. Maar het eigenaardige is dat daar nooit de nadruk op gelegd wordt, omdat er niet werkelijk sprake is van man en vrouw, maar er is sprake van hoofd en lichaam. En dat is een veel nauwere eenheid dan van man en vrouw. Het is namelijk werkelijk één vlees. Dat is inderdaad een groot geheim. En zo staat het dan ook in de Nieuwe Vertaling, dat het een groot geheim is. In Efeze 5. Maar ja, Paulus zegt er ook bij dat het zo'n groot geheim is, omdat het niet gaat over de mens, want die wordt nooit één vlees, man en vrouw. Maar omdat het gaat over Christus en de gemeente, en die zijn wel één vlees. Kun je zelfs van de Heer in Israël niet zeggen. Want dat blijft toch anders. Nou, dat is de gedachte, dat het nieuwe verbond ging over Israël en daarna de volkeren, maar wordt toegepast op de gemeente in onze dagen. Maar daarbij gaat het er niet om dat de gemeente zozeer de vrouw is van Christus, maar meer dat het zijn zuster is, namelijk zijn mede-erfgename. Het is wel zijn vrouw, maar daar ligt niet de nadruk op en het wordt feitelijk ook nergens zo gezegd, behalve dan even in Efeze 5. Maar zelfs in Efeze 5 staat uitdrukkelijk hoe men het heeft op te vatten. Namelijk, de gedachte is dat de gemeente niet zozeer zijn vrouw is als wel zijn lichaam. Omdat het werkelijk in die zin één vlees is. En als het zijn lichaam is, dan is het gelijkberechtigd met hem, heeft dus dezelfde rechten. En is dus inderdaad mede-erfgenaam. En als het zuster is, is het dus mede-erfgename. En dat is precies wat hier staat. En als je het begrip halszuster wil hebben, dat kan ook nog. Omdat wij natuurlijk aan de ene kant oorspronkelijk afstammelingen zijn van Adam, rechtstreekser dan de Heer Jezus zelf uiteraard. En aan de andere kant uit God geboren zijn, terwijl de Heer zelf überhaupt uit God geboren is. En zijn afstamming van Adam is heel wat minder nadrukkelijk dan bij ons. Dus erfrecht wel. Maar laat ik zo zeggen, hij mag dan van Adam afstammen, maar ondanks zijn afstammen van Adam is hij nooit met de zonde besmet geworden. Nee, ik heb het echt over besmetting, want ik beschouw het als een besmetting. Nogal letterlijk. Omdat alleen zijn moeder van Adam afstamde en zijn vader niet. Terwijl bij ons zo is dat vader en moeder naar menselijke normen althans van Adam afstammen. Vandaar dat het niet 100% elkaar dekt. En dus zou je halfzuster kunnen noemen. Maar dat zijn in wezen niet zo erg bijbelse begrippen. Ja, ze zijn er wel in de Bijbel. Maar ze worden in de Bijbel zelf rechtgetrokken. Dat wil zeggen, er wordt in de wet zelfs gezegd dat er geen verschil tussen gemaakt mag worden. En dat is van groot belang om te zien. Dus, de gemeente kan aan de ene kant beschreven worden als de vrouw van Christus. Dat gebeurt ook. Maar beter is te zeggen dat het de zuster is van Christus. Of een broeder, want dat maakt niks uit. Dan beschouw je gewoon de gemeente als mannelijk ten opzichte van de wereld. Dan is het broeder. En als je praat over de relatie tot Christus zeggen, dan is het zijn zuster. Dan is de gemeente namelijk vrouwelijk. Daarover spreekt dit schriftgedeelte ook nog verder, maar dat pas na de pauze. We gaan weer naar Genesis 12, waar dus gezegd wordt door Abraham tegen Sara in vers 11. Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt schoon van aangezicht. Dat is de beschrijving van de gemeente en iedereen begrijpt dat natuurlijk duidelijk een type is van de gemeente. Dat begrijpen wij wel. Schoon van aangezicht. Ik zei net, hoe wist hij dat? En dat is natuurlijk ja een beetje... Een beetje als grap, maar de gedachte is namelijk dat hij dat weet omdat de sluier er niet altijd voor zat. Oh, dat hoor ik daar. Ja, de sluier was af en toe weg, want dat is nou net de beschrijving van de verhouding tussen de Heer en de gemeente. Dat namelijk de bedekking, de sluier, het hoofddeksel of hoe het maar heten mag, is weggenomen. Nou weet ik wel dat het later ook geldt voor de situatie van Israël. Maar we vinden toch een uitgebreide beschrijving van die situatie in 1 Korinthe 11 en in 2 Korinthe 3. 1 Korinthe 11, het verhaal van dat wij met, ik moet anders zeggen, dat de man zijn hoofddeksel afdoet. Vroeger had hij dat op onder de wet, als hij tot de Heer naderde. Maar onder het nieuwe verbond nadert hij tot de Heer zonder hoofddeksel, dat is 1 Korinthe 11. Waarna deze situatie verder beschreven wordt in 2 Korinthe 3, waar staat dat wij allen met ongedekte hoofden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, als de vertaling tenminste correct is. Dan zou dat er staan. Als in een spiegel aanschouwen staat er in de Statenvertaling, dat is een misverstand. Het is namelijk zo dat wij zijn heerlijkheid weerspiegelen, omdat wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Iets wat trouwens ook later nog herhaald wordt in de Korinthebrieven. Hoe dat ook zij, wij staan van aangezicht tot aangezicht tegenover de Heer en vandaar dan ook dat hij kan zeggen, ik weet dat gij een vrouw zijt schoon van aangezicht. Waarna de situatie tamelijk ingewikkeld wordt als we dat letterlijk op onze tegenwoordige bedeling toepassen. Maar de gedachte van vers 13 lijkt me duidelijk genoeg. Zeg, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En toen ging het inderdaad met allebei wel goed, eigenlijk, is de gedachte. Zou er niet een gedetailleerdere verklaring van kunnen geven, ook al zou ik dat wel willen. Maar de situatie is dan dat deze Sari op een of andere wijze, en het is dus zeer intrigerend die geschiedenis, hè, want we zouden wel eens willen weten hoe het nou werkelijk ging. Maar op een of andere wijze kwam ze toch aan het hof van Farao terecht. Dat wil zeggen, in vers 15 staat, en die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. Om wat te doen is mij niet helemaal duidelijk, staat er ook verder niks over bij. Maar voor de typologie moeten we dus gewoon weten dat zij inderdaad aan het hof van Farao kwam. Op dezelfde wijze als dat Jozef ooit aan het hof van Farao kwam. Op dezelfde wijze als dat Daniel ooit aan het hof van Nebukadnezar kwam. Enzovoorts. Dat wil zeggen, een hoge positie en de hoogste vrouw in het land of zoiets. Dat is toch de gedachte. Laat ik het anders zeggen. Ik denk niet dat dat zo was. Ik geloof niet dat ze de vrouw van Farao werd. Maar toch moeten we daaraan denken alsof het zo ging. En dus is dat het uitgangspunt bij de typologische verklaring ervan. En zo is het nou maar net, want de gemeente wordt inderdaad op de allerhoogste plaats gesteld. Samen met Christus overigens. En de gemeente zal dan ook als zuster, als mede-erfgenaam dan, met Christus heerschappij hebben. En dat is ook de betekenis van deze naam van Sarai, of Sara, namelijk de vorstin, hè. Een prinses, of een vorstin, of hoe zoiets dan maar heten mag. Want dat is de positie van de gemeente. En dat gaat inderdaad buiten Israël om. Vandaar dat het hier, deze situatie zich hier in Egypte voordoet. Maar het komt overeen met de situatie dat Israël later zelf naar Egypte gaat. Want dan is de eerstgeborene uit Israël, namelijk Jozef. Dus degene met het eerstgeboorterecht immers. Deze Jozef is dan inderdaad aan het hof van Farao terechtgekomen en daarom komt heel Israël daar terecht. En krijgt een bijzondere positie. Alsof Israël hoort tot de hofhouding van Farao. Krijgt ook een eigen huis, een eigen land, gozen enzovoorts. Dus speciale familie dan geworden ineens van de Farao. En dat vinden we hier bij Sari ook uitgebeeld. Omdat het de positie is van de gemeente. Dat niet alleen, we vinden dat de gemeente op zo'n hoge positie terechtkomt, maar de Heer zelf ook. Want dat gaat dan over Abraham. Want er staat, hij deed Abraham goed om harentwil. Zodat hij had, in vers 16, schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemeren. Kortom, grote haven heet dat. Wel, zo zal de situatie niet blijven. In de dagen van Abraham en Sara bedoel ik. En de dagen zoals die zijn in onze tijd, hè, zoals het nu is in de tijd van de gemeente, want dat blijft ook niet zo. De huidige positie van de gemeente blijft ook zo niet gehandhaafd. Want het is toch in de eerste plaats een situatie buiten Kanaan. En verder is het zo dat dit niet de bestemming van Abraham en Sara was. Integendeel, zij zouden naar Kanaan moeten en dat is het land wat ze erfelijk zouden bezitten. Dus dit is een zijlijn, een omweg om zo te zeggen. En daarom moeten ze weer terug naar Canaan. En dat wordt dan ook aangekondigd in de volgende verse. Waar staat maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Eigenaardig, hè? Hoeveel plagen zouden dat geweest zijn? Ja, hè? Bijvoorbeeld 10 of zo. 9, 10, zoiets. Zie je dat het overeenkomt? Er staat hier wat die plagen waren, dat doet er ook niet toe. Als we maar even de kortsluiting hebben met de geschiedenis van Israël later in Egypte. Waarbij Israël na de plagen over de Farao inderdaad het land verlaat. En zo is het hier ook. De Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij me niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Hoe de man daar nou achter gekomen was, weet ik niet. Ja, wie hem dat nou verteld heeft, weet ik niet. Misschien heeft hij ook een droom gehad, weet je veel. Die farao's die schijnen nogal eens te dromen, weet je wel. Goed. Maar in ieder geval, hij was daarachter gekomen. En dat wordt er nou weer teruggedraaid. Er staat dan, waarom heb gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw zouden genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. Hetgeen beschouwd zou kunnen worden als een beeld van de opname van de gemeente. Maar in ieder geval als een beeld van het einde van onze tegenwoordige bedeling. Zo zit het nou eenmaal. Waarbij de Heer en de gemeente weer verenigd worden. En waarbij de gemeente vervolgens zal zijn waar hij is. Zo zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Johannes 14. En dat is precies wat hier gebeurt. Abraham neemt zijn vrouw weder tot zich, opdat zij zou zijn waar hij is. En vervolgens gaan ze naar Canaan, want dat is het verdere van het verhaal. Ik weet niet of dat onmiddellijk gebeurd is in het verleden, maar het wordt hier wel zo beschreven, daar gaat het maar om. Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zijn geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Elzo toog Abraham op uit Egypte, weer naar Negev, het zuiden, maar naar Negev. Hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem enzovoorts. Zij genadig, zoals het verhaal verder gaat, maar nou is ineens Lot erbij. Hè? Terwijl in het gedeelte van 9, vanaf vers 9 Lot helemaal niet genoemd wordt. Maar hier wordt Lot uitdrukkelijk weer genoemd. En het is zo aardig, want dan kom ik toch weer terecht bij vers 11, voorgaande vers 11. Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Toen zei ik, hoe wist Abraham dat? En het was omdat de sluier weg was. Maar weet je wat een sluier is? Dat is Lot. Dat is Lot. Lot is namelijk een sluier. Dat betekent zijn naam. Een sluier, een bedekking. Dus er zit toch een of andere verbinding in. Maar het heeft natuurlijk een betekenis in een andere richting. Want het blijkt dan, maar ik heb dat al eerder gezegd, dat deze Lot een beeld is van hen die wel bij de Heer horen, maar die bedekt zijn. Dat wil zeggen, die zijn blind en stom. En doof bedoel ik dus, doof, stom, of hoe het maar heten mag. Maar in elk geval, Lot is een beeld, in ieder geval van een verhard ongelovig Israël. En eigenlijk helemaal van de natuurlijke mens die blind is en doof is voor de geestelijke dingen. Wel godsdienstig enzovoorts. Maar meer speciaal natuurlijk van Israël, dat lijkt me duidelijk. Als het dan ergens op van toepassing is, dan is het op het natuurlijke Israël. Dus alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, maar de gedachte is nu toch echt naar het noorden. Hij ging naar het noorden, maar naar Negev. Hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, om Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. Want nou gaat het over zijn heerlijkheid enzovoorts. En hij ging volgens zijn reizen. Dat wil zeggen, het was nogal een weg. Maar hoe het ook zij, hij kwam via zijn reizen. Kwam hij van het zuiden, van Negev, weer tot Bethel. Terug tot de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. En dat is dan een situatie die er eerder al was, en daarom komt het overeen met de wederkomst van Christus. Want hij was al een keer eerder gekomen en nu komt hij weer en weer op dezelfde plek. En weer spreken we over de aanvang van het nieuwe verbond. Nu niet in verband met de gemeente, maar nu in verband met Israël. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt dan. En dat blijkt ook uit de rest van de geschiedenis. Zodat we bij Genesis 13 terecht zijn gekomen, eigenlijk al in de zesde bedeling. Want in het volgende gedeelte, vanaf vers 5 dus, gaat het speciaal over Lot. Het staat boven Abraham en Lot, maar het gaat meer speciaal over Lot, uiteraard, waarna de verbonden met Abraham nog eens een keer weer bevestigd worden. Maar er staat er een Lot, de bedekking dus. En de bedekking die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet. Ik vind het een schitterend taalgebruik hoor. Heel poëtisch. Het land droeg hen niet om samen te wonen. Want hun haven was velen, zodat ze samen niet konden wonen. Dat betekent niet dat ze ruzie hadden. Maar dat betekent gewoon dat er geen voedsel genoeg was. Dat er niet voldoende groeide. Om al dat vee ook inderdaad te kunnen voeden. Dus ze hadden wat meer ruimte nodig. En dus moesten ze wel wat verder uit elkaar wonen. En dan pas staat er in vers 7, en er was twist, of namelijk er was twist, twist tussen de herders van Abrahams vee, tussen de herders van Lots vee, want daar krijgen we vanzelf oneenigheid van dan, hè. Waarbij Abram en zijn huisvrouw en zijn hele huishouding een beeld zijn van de Heer en Israël, nu, hè, even goed doortrekken, hè, de Heer en Israël, het is nou weer gewoon zijn huisvrouw, de Heer en Israël, straks, in de dagen van de wederkomst en wat er verder volgt, maar in de zesde bedeling in elk geval. En dan is Lot, die eigenlijk tot die huishouding behoort, maar is Lot meer speciaal, een beeld van het nog ongelovige en dus verharde Israël, het natuurlijke volk. Dat kan op verschillende manieren worden toegepast, uiteraard, en daar moet je oog voor hebben of anders krijgen. Want je kunt natuurlijk onderscheid maken tussen gelovigen uit Israël en ongelovigen uit Israël. De gelovigen hoort dan bij Abraham en de ongelovigen bij Lot. Maar het is ook nog mogelijk om het wat subtieler te verdelen. Omdat namelijk ook een gelovige nog steeds aan de andere kant een gewoon natuurlijk mens is. Zodat die scheidslijn eigenlijk niet loopt tussen mensen onderling, maar zelfs dwars door de mensen zelf heen eigenlijk. Omdat er nou eenmaal verschil bestaat tussen de oude natuur en de nieuwe natuur van diezelfde mens. Zie, dat kan dus ook nog. Daarbij moeten we bovendien bedenken dat als we dat hele verhaal van Abraham en Sara in Egypte, wanneer we dat helemaal gewoon echt overslaan, en waarom ook niet, dan blijkt dat dit verhaal over Abraham en Lot en de wijze waarop zij uit elkaar gaan hier, dat verhaal ook net zo goed van toepassing gebracht kan worden op onze tegenwoordige bedeling. En dat is heus geen inconsequente redenering van mij. Integendeel, de zaak is namelijk dat als we dat bedelingsschema zien, dan krijgen we dus eerst de vijfde bedeling der verworvenheid. En dan de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. En dan de zevende, namelijk het koninkrijk. In de vijfde gaat het om de gemeente. In de bedeling der verborgenheid. Maar de verborgenheid zelf, niet de bedeling der verborgenheid, maar de verborgenheid als zodanig, duurt nog tot en met de zesde. Zodat de begrippen over de verborgenheid ook worden toegepast nog op de zesde bedeling. En de zaak is dan, als je die vijfde bedeling gewoon uit de reeks weglaat, ja, dan mis je hem, omdat het een nummer is natuurlijk. Maar als er geen nummers zouden staan, maar alleen maar namen, zou je hem dan niet eens meer missen, omdat het begrip verborgenheid dan nog steeds gewoon op die zesde bedeling van toepassing is. Want wat je in die zesde bedeling hebt, in die korte bedeling van pakweg 14 jaar, dat is namelijk dat in die zesde bedeling het koninkrijk nog niet geopenbaard is, maar geopenbaard wordt. Het begint met het allereerste begin van de openbaring van het koninkrijk, maar dan is het dus nog helemaal verborgen. Ten dagen van de opname van de gemeente. Ik zou bijna zeggen, dan is het meer verborgen dan ooit. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar zo is het eigenlijk. Omdat ineens alle gelovigen van de aarde verdwijnen enzovoort, dan vind je van het koninkrijk helemaal niks meer terug. Nou, twee getuigen meteen daarna. Maar dat is bepaald niet veel. Maar het eindigt 40 jaar later met dat de overblevende mensen de Heere zoeken en zich tot de Heere zullen bekeerd hebben en dus het koninkrijk binnengaan. En dan is het koninkrijk dus geopenbaard. Zodat die 40 jaren inderdaad nog jaren zijn van de verborgenheden van het koninkrijk. Alleen wat wij nou geleerd hebben, is dat die vandaag van de verborgenheid van het koninkrijk inderdaad niet één generatie duren, zoals men oorspronkelijk dacht en zoals Petrus en de zijnen in Handelingen ook gedacht hebben. Maar dat het veel langer duurt dan die ene generatie, namelijk ook onze hele bedeling van 1993 jaren, want zo lang duurt die, zit er ook nog tussen. Ja, 1993. Jaren van 360 dagen, uiteraard. Want die laatste zeven zijn is de zevende week van Daniel. En dat hoort dus bij de zesde bedeling, en zo zit dat, hè. Nou, hoe dat ook zij, wat dus van toepassing is op de dagen van de verborgenheden van het koning in de zesde, is meer in het algemeen en veel langgerekter van toepassing op de vijfde en zesde bedeling samen. En eigenlijk is het zo dat de uitspraken uit het Oude Testament met betrekking tot de zesde bedeling worden uitgerekt en ook worden toegepast op de vijfde. Dat kun je ook andersom zeggen ook. Want ik weet nog wel een paar alternatieven die ook allemaal waar zijn. Maar je moet toch ergens beginnen. Goed, als we nu gezegd hebben, Abraham gaat naar Egypte. Hier, zo schrijven. Dat is de teken van de vijfde bedeling. En de situatie van Lot gaat over de zesde. En we redeneren daarna die hele vijfde bedeling en de situatie van Egypte weg. Slaan we over. Per slot van rekening staat er in verband met hier ook alleen maar in Matthäus en niet in Marcus en niet in Lucas en Johannes. Die slaan er dus ook over. Kunnen wij dit dus ook overslaan, dan blijkt gewoon dat die situatie van Lot, die zijn bepaalde keus maakt aan de andere kant als waar Abraham kiest, dat die situatie net zo goed ook op onze dagen van toepassing gebracht kan worden. Het is precies hetzelfde verhaal. Is dat duidelijk? Omdat het namelijk niet gaat om tijd in de eerste plaats, maar het gaat om beginselen, gaat om principes, vooral in de typologie is dat zo. Het gaat om ideeën. Structuren die naar voren gebracht worden. En in het grotere verband blijkt dat het specifiek gaat over de dagen van het, waarin het koninkrijk nog verborgen is, maar op aarde geopenbaard zal worden. Maar meer in het algemeen is dat een beschrijving niet alleen van de zesde, maar ook van de vijfde bedeling. En dus kan het ook daarop van toepassing gebracht worden. Nou, dan staat er. Er was twist, was dus oneenigheid uiteindelijk over wie dan op een bepaald stukje grond mocht en wie dan bij bepaalde waterputten mocht enzovoort. Dus ze zaten te dicht op elkaar, verdroegen elkaar niet en dat met elkaar niet verdraagt, dat is een beeld van de strijd die elke gelovige kent en die de gelovigen kennen. De strijd namelijk tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. De strijd tussen de vleeselijke gelovigen en de geestelijke gelovigen. Zo'n langzamerhand belaste termen, maar niettemin zijn het Bijbelse termen. Waarbij Lot een type is van de oude natuur, die nou eenmaal verblind is, geen oog heeft en geen oor heeft voor de geestelijke dingen. En waarbij Abraham en de zijne een beeld zijn uiteraard van de nieuwe natuur. Zij die werkelijk de erfgenamen van de belofte zijn. En bovendien, niet alleen hadden ze met elkaar oneenigheid, maar bovendien, het wordt er even tussen gezegd in vers 7, ook woonden toen de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. Nog steeds. En die zijn er ook heel lang gebleven, eigenlijk altijd. Maar hoe dat ook zij, zij waren daar. Dat is wel aardig en het is menselijk gesproken puur toeval natuurlijk. Maar afgelopen zondag heb ik gesproken over Richteren 1, dus na Jozua dus, Richteren 1, waar de stammen Israëls aan de Heere vroegen, wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Canaanieten om tegen hen te krijgen, want ze wilden hem wel krijgen, dat is Richteren 1 vers 1, en toen zei de Heer in vers 2, dat Juda dat moest doen. Zie, ik heb dat land in zijn jot gegeven. Juda. In zijn hand. Juda is afgeleid van het woord voor hand. Hè? Een jot. En dus de Heer zegt, Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. En die hand is dan een woordspeling op zijn naam. Maar dan staat er verder. Toen zei de Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Canaanieten krijgen. Zo zal ik ook met u optrekken in uw lot, alzo toog Simeon met hem, zodat Juda staat voor Joden, natuurlijk, de stam van Juda, en die wordt geassocieerd met de stam van Simeon, en Simeon staat voor gelovigen, want Simeon betekent horende, en dus de gelovigen. Vandaar dat het hier gaat om gelovige Joden, Simeon en Juda samen, is gelovige Joden, of Joodse gelovigen, als u dat liever hebt. En dan staat er, En Juda toog op, 4, met Simeon uiteraard. Maar Juda toog op en de Heere gaf de Canaanieten en de Ferezieten in hun hand. En dat is precies het verhaal, want die Canaanieten en Ferezieten, die kwamen zojuist tegen in Genesis 13, ook woonden toen de Canaanieten en de Ferezieten in het land. De gedachte is nu dat Ferezieten ook Canaanieten zijn, in zekere zin. Maar ze worden apart vermeld. Een Fereziet, ja, het woord wordt vertaald met een dorpsbewoner. Dat wil zeggen, iemand op het platteland. Dat zijn buitenlui eigenlijk, hè? Buitenlui. Buitenlui. Zodat sommigen redeneren, Canaanieten woonden dus per definitie in de steden. Ze beschrijven hen die in de steden woonden. En dat zal ook wel hoor. En de Ferezieten zijn ook Canaanieten, maar nou de Canaanieten voor zover die leefden buiten de steden op het platteland. En het blijkt nou, als we verder in Richteren lezen, dat er 70 koningen van de Canaanieten waren, in vers 7. Zodat die 70 koningen van de Canaanieten dus koning waren over 70 steden. Dat klopt dan precies, hè? En 70 steden, of 70 koningen der Canaanieten zijn een beeld van de 70 volkeren uit Genesis 10. En dus van de hele wereldbevolking, eigenlijk. En dat was dan de vijand van Israël. In die dagen, maar in de dagen van Abraham en Lot ook al. En nou is de vraag, wie zijn die Ferezieten? Als ze niet horen tot de 70 volkeren, wie zijn dat dan wel? En als ze niet horen tot de 70 volkeren, wel, dan zouden we toch het eerst moeten denken aan dat ene volk wat inderdaad niet bij de 70 hoort, namelijk Israël. Gewoon, het natuurlijke Israël. Het volk Israël als volk, is niet een van de 70, staat er zelfs boven. En dat is zo eerst mogen blijken uit deze Ferezieten, want Ferezieten wil zeggen dus dat ze buiten de stad wonen, terwijl we in Genesis al geleerd hebben inmiddels dat steden gebouwd werden door, wel niet door de gelovigen, maar juist door de ongelovigen. Dat wil zeggen, Kain bouwde de eerste stad en daarna was het Nimrod die dat na de zondvloed nog eens een keer overdeed. Dus het bouwen van steden. Het bouwen van steden heeft de gedachte van zelf een koninkrijk oprichten, want de stad is een koninkrijk, hè? Afgescherpt met de muur eromheen, met een samenleving, een georganiseerde samenleving, die beheerst wordt door een mens. En in ieder geval, een stad is een stad als er een muur omheen staat. En ze zouden het liefst nog een dak overheen maken ook, zodat je met die hemel ook niks meer te maken hebt. Nou, dat deed Gog, hè? Dat weet u, hè? Gog. Want Gog betekent dak, hè? Gog en Magog, de zogenaamde dakvolkeren, die hebben de hemel ook nog afgesloten. Niet alleen de muur eromheen, in Berlijn kun je hem gaan bekijken, maar er zit zelfs een dak op, want God kennen ze ook niet. Dat is bijna letterlijk. Dat is ook een stad. Nou, hoe dat ook zij, die Canaanitische steden zijn een beeld van de volken, terwijl de Ferezieten zijn degenen die buiten de stad leven en dus buiten de lege plaats, die met die volkeren niks te maken hebben, noemen ze Fereziet. In de betekenis van iemand die buiten woont. Abraham. Want die woonde buiten de steden in tenten. Want het volk van God is juist een volk wat uitgegaan is buiten de legerplaats. Uit Ur der Chaldeeën en uit Haran en uit Egypte. Want de steden, de legerplaatsen dus, zijn eigenlijk de heidense volkeren, samenleving als zodanig, de mensheid als zodanig. Maar de plattelandsbewoners zijn degene die daar niks mee te maken hebben, die dus zijn uitgegaan buiten de legerplaats. En dat geldt in de eerste plaats voor Israël als volk, want we hebben het over volkeren. Zodat deze Ferezieten eigenlijk een beeld zijn van Israël. En dat blijkt ook heel duidelijk, want een Fereziet is eigenlijk gewoon een Farizeeër. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde woord. En wat is een Farizeeër? Nou, dat zijn die orthodoxe, wettische Israëlieten. Oftewel, dat is Israël dus onder de wet. Maar het aardige is natuurlijk dat hier de tegenstander blijkt te zijn. Namelijk, de vijanden zijn de Canaanieten, de volkeren als zodanig. Maar de vijand is ook Ferezieten, dat wil zeggen Israël onder de wet, het natuurlijke Israël. In Richteren worden hen de duimen afgehouwen van hun handen en hun voeten, waarmee dus, en dat kan ik hier in één zin zeggen, denk ik, waarmee dus aangegeven wordt dat zij geen enkele binding hebben met de geestelijke dingen en daarvoor ook totaal ongeschikt zijn. Want dat is de vijfde, vinger, de duim, of de grote teen gaat eraf. De meer direct, meer rechtstreekse verklaring is dat ze zonder duim geen zwaard konden vasthouden. Nou, vasthouden nog wel, maar er in ieder geval niks mee aanrichten. Want bij de eerste de klap, eerste beste klap, zijn ze het zwaard kwijt natuurlijk. Probeer het maar eens. Hou je duim maar eens zo en pak maar eens zwaard of zo. Hè. Geef me een flinke map, dan ben je het ding meteen kwijt. Dat kun je niet vasthouden. Bovendien, als je wil zwaard vechten, zou je voetenwerk goed in orde moeten zijn. Dan moet je heen en weer springen. En dat kun je zonder grote tenen heus vergeten. Je kunt wel lopen, maar van boksen of iets dergelijks, of zwaardvechten, kan geen sprake zijn. Dan ga je meteen voor den bijl. Dat is de gedachte. Daarom gingen de duimen eraf. Want dat betekent dat de volkeren inderdaad niks bijdragen aan die geestelijke dingen. Nou kan hij wel weer. Ferezieten zijn dus fariseeën, maar eigenlijk gewoon is het natuurlijke Israël onder de wetten. Natuurlijk, maar godsdienstig Israël. En het wordt als vijand beschouwd en in één adem genoemd met de Kanaanieten. En zo komen we terug in Genesis 13. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in het land. En dan hebben we te maken met Abraham en de zijnen en Lot. Wel, Lot hoort bij de zijnen eigenlijk. En toch is het een aparte soort. Vandaar dat ik erg geneigd ben te zeggen dat Lot niet een beeld is van een bepaald soort gelovigen. Zeker ook niet van een ongelovige, want het was hij niet. Lot had een rechtvaardige ziel en die heeft hij gepijnigd, staat er later in het Nieuwe Testament. Maar Lot is een beeld van de oude mens van de gelovigen. Je moet Abraham en de zijne en Lot zien als één geheel, want Lot hoort tot Abraham. Hij is zelfs de oudste van de familie, zoals ik al eerder heb uitgelegd. En dat klopt, want de oude mens is ouder dan de nieuwe mens. Maar die oude mens kiest de ene kant en de nieuwe mens, de wedergeborene, zal ik maar zeggen, het nieuwe leven in ons, kiest de andere kant. Dat geldt in onze dagen, maar je moet bedenken dat in die zesde bedeling de gelovigen net zo gelovig zijn als wij. Namelijk, tot geloof gekomen in de opgewekte Christus en op grond daarvan wedergeboren. En op grond daarvan hebben zij de geest ontvangen als vervulling van Joël 2 nog steeds. En dat is allemaal precies hetzelfde. En ze zijn net zo wedergeboren, net zo'n nieuwe schepping als dat wij dat zijn. En ze kennen dus ook dezelfde geestelijke strijd. Eventueel de strijd tussen Abraham en Lot. Dus vandaar dat het ook met groot gemak op onze dagen van toepassing gebracht kan worden. Nou, dan staat er, Abraham zei tot Lot, vers 8... Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders. Ze worden het namelijk niet eens, Abraham en Lot. De nieuwe mens wordt het ook niet eens met de oude mens. Het zijn twee verschillende dingen. Laat er geen twisting zijn, want wij zijn mannen, broeders. Dat betekent, wij zijn volwassen mensen, mannen. En bovendien elkaars mede-erfgenaam, zal ik maar zeggen, van dezelfde familie, broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid u toch van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. Ze gaan namelijk uit elkaar. De wegen van de oude en de nieuwe mens scheiden zich namelijk. En Lot hief zijn ogen op, dat wil zeggen, die keek eens rond. Het is net of hij dat niet gewend was, maar goed. Hij hief zijn ogen op. Nee, dat denk ik dan als dat lezen. Maar goed, hij keek dan eens goed, beter dan hij gewend was te doen dan. Hè. En hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Dat de Jordaan namen die Jordaanvlakte, of Jordaandal is het dan eigenlijk, bevochtigde. Want zo was het, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gekomt de Zoar. Zodat je maar weer ziet dat deze woorden pas opgeschreven zijn na dat Sodom en Gomorra verwoest waren, maar dat was hier nog niet gebeurd. Leuk, hè? Want het komt pas enige hoofdstukken verder. Dat is pas hoofdstuk 19.